Geachte familie en aanwezigen, mag ik u verzoeken op te staan van uw zitplaatsen. U mag weer plaatsnemen. Geachte familie en aanwezigen, we zijn vanmiddag bij elkaar gekomen voor de begrafenis van Johanna Stolk Warnaar. Voorafgaand aan de begrafenis zal in deze kerk een rouwdienst gehouden worden waarin dominee Kievit zal voorgaan. Maar vooraf geef ik nu eerst het woord aan Adrie.
Namens mijn broers en zus en hun gezinnen heet ik u welkom in deze samenkomst waarin we afscheid nemen van onze moeder, Johanna Stolk, geboren Warnaar. Als familie doet het ons goed dat u samen met ons vanmiddag haar de laatste eer wilt brengen. Wij denken vanmiddag in dankbaarheid terug aan het leven van onze moeder. En sluiten met dit afscheid eveneens de realiteit van ons ouderlijk huis af. Wij zijn dankbaar dat dit kan plaatsvinden binnen de mogelijkheden van haar eigen kerkelijke gemeenschap. De plaats waar zij tot enkele maanden geleden trouw de diensten bezocht. De gemeenschap die haar warmte en bescherming bood. Johanna Warnaar. Moeder Stolk werd geboren op 14 augustus 1931 in Bodegraven. Als jongste dochter van Hendrik Warnaar en Klasina Egberdina van Welsnis. Al vroeg bleek dat zij een zorgenkind was. In die zin dat zij een aangeboren heupafwijking had. Ondanks dat zij op jonge leeftijd meer dan een jaar liggend in een gipscorset doorbracht, zou later blijken dat deze beperking de rest van haar leven zeer sterk zou beïnvloeden. Ondanks haar handicap doorliep moeder de lagere school. Maar omdat het inmiddels oorlog was, zat vervolgonderwijs er niet meer in. Als jonge tiener verloor ze reeds haar moeder. Een ingrijpend gebeuren waar ze in haar latere leven liever niet veel over praatte. Bekend is wel dat haar vader haar nodig had in het draaiend houden van het gezin. Een verantwoordelijkheid die ze maar moeizaam aankon, zoals ze later wel eens vertelde. Er kwamen ook zorgen rond de gezondheid van haar vader. Begin 20 zal ze zijn geweest toen onze opa Warnaar overleed. Moeder en haar zus Henny bleven samen als wees achter in het ouderlijke huis aan de Emmakade te Bodegraven. Moeder ontmoette opnieuw ene Teun Stolk uit Westzaan. Deze jonge, ambitieuze secretaris van de Landelijke Vereniging van Organisten in de Gereformeerde Gemeenten had regelmatig haar vader als collega-organist opgezocht. Er ontstond een relatie wat ertoe leidde dat deze mensen op 3 mei 1956 trouwden. Beiden lieten ze toen hun geboortegrond achter zich om zich te vestigen aan de Molenstraat te Middelharnis. Op het eiland Goeree over Flakkee, wat in die tijd slechts met een veerpont bereikbaar was. Bijna 60 jaar later bekruipt mij regelmatig het gevoel, waar begonnen die mensen aan? Want vergeet niet dat de stap die ze zetten in de huidige tijd gezien moet worden als een emigratie van Nederland naar ergens diep in Frankrijk. Maar deze mensen hebben het gered en bouwden een totaal nieuw leven op. Alleen al daarvoor past het om met respect terug te zien op het leven van onze ouders. Het huwelijk werd gezegend met 5 kinderen. Maar er moest hard worden gewerkt om als gezin het hoofd boven water te houden. De lichamelijke beperkingen van moeder werden in deze periode zichtbaar erger. Haar mogelijkheden waren ernstig beperkt door haar heupafwijking, waar geen medische oplossingen voor bleken te zijn. Totdat een gespecialiseerd chirurg het wel zag zitten haar te voorzien van een nieuwe heup. Er brak een tijd aan van veel meer mogelijkheden, maar die duurde helaas maar kort. Vader werd ernstig ziek en overleed na een ziekbed van bijna 2 jaar op 56-jarige leeftijd. Ina woonde op dat moment al zelfstandig buiten het eiland. Moeder stond voor de voor haar onmogelijke opdracht stuur en leiding te geven aan een gezin van 4 kinderen, variërend in leeftijd tussen 12 en 19 jaar. Moeder miste de sterke hand van vader. Een voor haar zeer moeilijke periode brak aan. Gelukkig vond ze veel steun bij haar broer Matthijs uit Alphen aan de Rijn, die als toeziend voogd over de kinderen Stolk zijn taak zeer serieus nam. Inmiddels trouwden de oudste kinderen en kwamen er ook kleinkinderen. Nadat moeder samen met Corrie overbleef, verhuisden ze samen naar de secretaris Nijgstraat. En ook hier bleven de zorgen en het verdriet haar niet bespaard. Op 17 mei 2000 overleed onze jongste zus na een ernstig ziekbed aan de gevolgen van een hersentumor. Moeders moeilijk toegankelijke persoonlijkheid schroeide nog verder dicht. Althans, voor de meeste van ons. Ze verwerkte haar verdriet op haar eigen wijze, gesloten voor zichzelf, zoals ze alle voorgaande en latere zorgen ook nauwelijks met anderen heeft gedeeld. Lijdzaam, af en toe zelfs een beetje zuur. Zonder het ooit te benoemen, toch wel teleurgesteld in veel dingen van het leven. Maar nooit opstandig naar God. Dit laatste, bewonderenswaardige, goede voorbeeld dienen wij dan ook te volgen. Wanneer we vanmiddag onze moeder en oma, onze zus, schoonzus en tante nakijken. Ondanks het zorgelijke leven wat ik zojuist tekende, kijken we in dankbaarheid terug op het leven van Johanna Warnaar. Ze was onze moeder. Ze hield van ons en wij van haar. Ze heeft zeker niet voor niets geleefd. Want God heeft ook met haar leven een plan gehad. En ook uitgevoerd. Laat ons daarom troost vinden bij de gedachte dat ze ons voorleefde als moeder in een christelijk gezin. Als moeder binnen de christelijke traditie. De basis van ons aller staan binnen verschillende kerkelijke verbanden vindt haar oorsprong in wat wij middels onze opvoeding meekregen. Daarin zie ik Gods plan en Gods hand in en door het leven van onze moeder. Daarom hebben we haar in diepe verwondering en stil vertrouwen teruggegeven aan onze hemelse Vader. De God van ons voorgeslacht, wetende en gelovende dat hij ook op zoek was naar deze zoekende Johanna Wannaar. In stil vertrouwen weten we haar bij hem in goede handen.
Lieve kinderen, kleinkinderen, verdere familie, vrienden, leden van de gemeente. Wij zijn, en het is ons al gezegd, wij zijn vanmiddag bij elkaar gekomen om de laatste eer te bewijzen aan haar die ons is voorgegaan. Johanna Stolk Wannaar. We hebben verdriet en we mogen ook uitdrukking geven aan dat verdriet. En dat is ook zojuist op een zeer respectvolle wijze gedaan. Maar ons verdriet behoeft niet het laatste woord te zijn. Wij mogen haar lichaam, dat onder ons niet kan blijven. We mogen haar lichaam brengen naar het graf. Maar dan niet zonder dat we dat doen met het woord van de levende God. En daarom geldt het ook vanmiddag dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van die God die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die niet zal laten varen wat zijn hand begon. Amen. We zullen nu gaan zingen. We doen dat in Psalm 103. De psalm waarin de kortheid en de broosheid van ons leven wordt beleden. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Maar ook een belijdenis van wie de Heere is. Maar Heeren gunst zal over wie hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. We zingen Psalm 103, de versen 8 en 9. Wij zullen samen bidden. Heren, we kunnen er niet meer omheen. Vanmiddag niet. En al de afgelopen dagen niet. We kunnen er niet meer omheen, Heren. De waarheid van uw woord. Wat u hebt gezegd. Tot het eerste mensenpaar. Stof, zijt ge. En tot stof zult ge wederkeren. Zo was het niet bedoeld. Dat was niet uw plan, Heren. U wilde het leven. En u schonk het leven. En u wees de weg van het leven. Maar wij mensen gingen een andere weg en gaan een andere weg. En toen ging dat andere in werking. De bezoldiging. Het loon op de zonde is de dood. En de dood is door tot alle mensen doorgegaan. En we kunnen er niet meer omheen, Heren. Het raakt ons heel persoonlijk vanmiddag, nu we samengekomen zijn om het lichaam van onze moeder, van onze oma, van onze zus of schoonzus, van onze tante, van onze buurvrouw, van ons gemeentelid, van onze vriendin weg te moeten brengen. O Heren, we mogen dat doen met respect. En we doen dat ook om haar de laatste eer te bewijzen. Het is het allerlaatste wat we daadwerkelijk aan haar kunnen doen. En we doen het omdat we dankbaar zijn, Heren, voor alles wat in haar, in moeder en oma, of in welke betrekking we ook tot haar stonden, wat in haar aan ons geschonken is. En daarom, Heren, daar danken we u voor. Ootmoedig, eerlijk. Ze was een stille vrouw. En ze heeft van binnen veel meer verwerkt dan dat waaraan ze naar buiten toe uiting gaf. En de kinderen wisten het wel. En degenen die haar beter kenden, weten het eveneens. En zo is ze ook van ons heen gegaan, Heren. De dankbaarheid overstemt. Voor wie zij mocht zijn. In haar zorgzaamheid. In haar weliswaar weinige woorden, dikwijls. Maar toch waarin een hart klonk en klopte. Waarin zij haar aanhankelijkheid en haar betrokkenheid kenbaar maakte. Ze hoorde bij ons. En nu is ze bij ons niet meer. En de pijn voelen we. En de rouw niet minder. Maar Heren, nu mogen we vanmiddag met dat alles tot u komen. En bidden of u ook in deze rouwdienst, en straks wanneer we naar de begraafplaats zullen gaan, met ons mee zult gaan. En ons wilt geven wat we nodig hebben. Mogen we het van u verwachten, Heren. Wilt u ons kracht en sterkte verlenen. En wanneer uw woord vanmiddag klinkt, Heren, dan is dat het woord dat onze zuster ook kende. En waarvan ze wist dat het het woord ten leven is. En waarvan ze beleed dat ze zonder dat woord niet kon. O Heren, mag het vanmiddag, nu het woord voor ons is, mag het die kracht en die uitwerking hebben. Schenk zo uw zegen, ja uw geest, in deze week, nadat we het Pinksterfeest hebben ontvangen. En de boodschap hebben gekregen dat uw geest is uitgestort. Heren, laat het ons aan die geest vanmiddag niet ontbreken. We bidden dat voor de kinderen en de kleinkinderen. Ze verloren een lieve oma, Heren. Ook een kinderhart kan vol verdriet zijn. Wilt u het troosten? En zo vanmiddag ons gedenken. Boven alles, geef dat we de boodschap vanuit uw woord en vanuit dit sterven, Heren, niet van ons afschuiven. Want het geldt ook ieder van ons. stof zijt ge, en tot stof zult ge terugkeren. En dan, Heere, maak ons eerlijk voor u. En leid ons door uw geest en uw genade. We bidden het eerbiedig. Om Jezus wil. Amen. We zullen nu een gedeelte uit het woord van de Heere lezen. En wel uit Markus 4. Het is afgedrukt, de versen 35 tot en met 41. Daaraan voorafgaand lees ik nog een enkel ander woord uit datzelfde hoofdstuk. Namelijk de versen 1 tot en met 3 en 33 en 34. En dan komen we bij vers 35. Markus 4. En hij, de Heer Jezus, begon wederom te leren omtrent de zee. En er vergaderde een grote schare bij hem, alzo dat hij in het schip gegaan zijnde nederzat op de zee. En de hele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen. En hij zeide in zijn lering tot hen: hoor toe. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Vers 33. En door veel zulke gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat ze het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. En dan vers 35. En op diezelfde dag, toen het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren naar de andere zijde. En zij de schare gelaten hebbende namen hem mee, gelijk hij al in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind. En de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat we vergaan? En hij opgewekt zijnde bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zei tot hen: wat zijt ge zo vreesachtig? Hoe hebt ge geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover. We zingen nu Psalm 121, de versen 1 en 2. kinderen, Ina en Lo, Adrie en Nelly, Henry en Mechelien, Hans en Sarah. Jullie hebben veel verloren, we hoorden het al. Je hebt je moeder verloren. En je hebt maar één moeder. Dat geeft pijn. Het is nog niet zo lang geleden. Het was op de Hemelvaartsdag, 's middags, dat ik haar sprak. Dat ik haar bezocht in Calando. Achteraf bezien, precies een week voor haar overlijden. Dat hadden we nou ook niet gedacht. Dat het wel zo snel zou gaan. We spraken elkaar. Over haar ziekte, natuurlijk. Over haar ziekte. Over haar buitengewoon ernstige ziekte. Waar ze zelf ook wel van overtuigd was. Ze zei het heel spontaan tegen me. En ze noemde mij bij mijn voornaam. Natuurlijk. Zo is en was de verhouding. Ze zei, Jaap, ik zal geen 80 worden. Ja, maar wanneer bent u jarig? In augustus. Maar ik zal geen 80 worden. Mijn leeftijd zal 79 zijn. Ik zal spoedig sterven. We deelden wat herinneringen. We spraken over Corrie. Nog maar iets meer dan 10 jaar geleden. Dat ze haar verloor. Corrie. Het was zo goed samen. Corrie. Van me afgenomen. En we spraken over haar man. Natuurlijk. Over haar man. Teun. Jullie vader. Jullie opa. 56 jaar is die maar geworden. We deelden allerlei dingen nog. We gingen heel veel terug. Dat ik zelf nog alleen zaterdagavonds op bezoek kwam. En dat we luisterden naar de orgelvertolken door middel van de grammofoonplaten. Dat het heel rustig in de kamer was. En dat we luisterden naar Helmut Walga. Naar de triosonates van Bach. En ook naar die prachtige bewerking van Georg Böhm. Freudig zeer, o meine Seele. De melodie van Psalm 42. Ja, dat wist ze wel. Dat was de melodie. Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder. En we spraken nog over een andere herinnering. Ik zelf begon erover. Maar ze vulde me direct aan. Ik zeg, ik heb het wel gehoord. Ik weet het wel. Dat ontroerende van toen. In het ziekenhuis. Toen ouderling de visser op bezoek was. En toen hij aan het eind van het gesprek vroeg. Zullen we bidden? Ja, natuurlijk zullen we bidden. Maar Teun ging bidden. Eén klacht. Eén uitstorting van nood. O God, wees mij de zondaar genadig. Verzoen mijn zware schuld, die mij met schrik vervult. Bewijs me uw genade. En ze vulde aan. Ze zei, Jaap, dat heb ik nodig. Dat heb ik nodig. O God, wees mij genadig. Aan het eind van het bezoek lazen we Marcus 4. Het gedeelte over de storm op zee. Van die bange discipelen. En van die Heer Jezus. Van wie het wel leek dat hij sliep. En het leek wel alsof hij van die storm niets wist. Totdat hij opstond. En toonde dat hij de Almachtige is. En dat hij de Ontfermer is. En daar sloten we mee af. Dat hij een hoorder van het gebed is. Zullen we vanmiddag daarna luisteren? Met elkaar? Naar die geschiedenis Het woord van de Heer is vanmiddag voor ons. Niet meer voor haar, maar wel voor ons. Met diezelfde boodschap. Als je weet wat het is in de storm te staan. En is het geen storm als je moeder naar het graf moet brengen? En heb je het dan ook niet nodig te weten dat Hij de Almachtige is en dat Hij de Ontfermer is? En heb je het niet nodig, nog te meer nodig, wanneer we vanmiddag bij elkaar beseffen en het woord van de Heer het ons ook zegt, dat we allemaal die weg gaan? Wij vliegen daarheen. En wie telt zijn dagen? Wie is verstandig? Wie bereidt zich zodanig voor dat hij die weg ook gaan kan door Gods genade? We hebben een gedeelte uit Markus 4 gelezen. We zouden daarboven kunnen zetten een dag uit het leven van de Heere Jezus. Ja, zo was het ook. Het begint met de ochtend en het eindigt met de avond. En waar vult de Heere Jezus zijn dag mee? Met de verkondiging van het woord. Hij predikt het evangelie. Daartoe was hij gekomen. Als de grote profeet en leraar. Die gekomen is om de verborgen raad en wil. Aangaande de zaligheid van zondaren te openbaren. Volkomen te openbaren. Niemand wist beter dan hij. Wat het is. Die zaligheid. Die een mens behoeft. Die een verloren mens behoeft. En hij zelf was als de zaaier die het goede zaad van het evangelie strooide. Hij vanaf het schip en de hoorders op de wand, langs de wand van de berg. En zo sprak hij het woord van leven. En dan aan het eind van de dag, dan blijkt dat de Heer Jezus ook mens is. Hij is afgemat, heeft de hele dag gewerkt. En dan neemt hij het initiatief. Hij stelt voor, meer dan een voorstel, om in het schip te gaan, de discipelen ook, en de zee van Tiberias over te steken. En achteraf kunnen we zeggen, de Heere Jezus, hij heeft zijn discipelen in de storm gebracht. Hij wist dat het zo zou gaan en hij had er kennelijk een bedoeling mee. Tegelijkertijd, hij ging hen voor. Hij ging met hen de storm in. Hier stop ik even. Die dag in het leven van de Heere Jezus was een dag met het woord. Het woord dat hij verkondigde. En nu zien we vandaag terug op het leven van jullie moeder en tegelijkertijd ook op dat van je vader. En dat was een leven met het woord. Toch? Toen we elkaar deze week spraken, toen spraken jullie er met respect over. Dat was een structuur in het gezin. Het woord klonk telkens weer. Het woord dat gelezen werd. Het woord dat ook onder woorden gebracht werd in het gebed. Het woord dat aan jullie voorgehouden werd. Het woord dat ook gezongen werd. Stel je voor, zou je in huize Stolk niet zingen. Muziek en zang, het christelijke lied. De traditie waarin we ook in dat opzicht staan. Het is jullie voorgehouden. Opgevoed bij het woord. Neem je het mee? Neem je het mee? Trek je het verder? Kleinkinderen. Jongens en meisjes, jongelui, neem je het mee. Is het ook in jullie leven onmisbaar? Dat woord van de Heere, dat sporen trekt. Dat woord dat ten leven is. Dat woord dat het zegt. Een woord van de Heere. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin, dat hij zich bekeert. En leeft. Wel, we gaan terug naar de geschiedenis. Want dan steekt er een storm op. Een hele echte. Want wat lezen we? En er werd een grote storm van wind. En de baren sloegen over in het schip. Alzo dat het nu vol werd. Nou, het kan stormen op het meer van Galilea. Als bij het vallen van de avond de wind aanwakkert. En de wind van achter de heuvels komt en de opgerezen wind neervalt op dat meer en het water opstuwt. Ja, dan kan het ook inderdaad en nog tot een geweldige storm worden. En wat is nou het kenmerk van een storm? Als je in een storm terechtgekomen bent, dan mist een mens zijn oriëntatie. Dan ben je je zekerheden kwijt. Dan is er kennelijk een macht die groter en overmachtiger is dan jij bent. En je wordt, denk je, meegesleurd, nog een ogenblik. En je bent er niet meer, zo denk je. Je bent werkelijk in nood. Storm. Wel, zo heb ik ook een ogenblik op de hemelvaartsdag met jullie moeder en oma gesproken. Herkent u het? Ja, echt wel. Het is storm. De wind is opgestoken. En je zou zomaar een speelbal van de golven kunnen worden. Wat is het dan nodig? Dat je een vaste oriëntatie hebt. Storm. We hebben zojuist gehoord van Adrie dat het wel meer gestormd heeft. Kleine stormpjes misschien, maar ook wel grote stormen in haar jeugd al. Je zult er maar alleen voor komen te staan als 16-jarige en nog te meer als 20-jarige. En je moet stuur geven aan een gezin. Storm. Waar haal je dan je kracht vandaan? Wat is je kompas? Ze heeft het wel geweten. En in zichzelf allemaal verwerkt. Maar jullie wisten het wel. Storm. En dan de handicap. En toen natuurlijk. Toen haar man overleed. En alleen kwam te staan. Storm. Hoe overleef ik het? En de jaren daarna. Die moeilijk waren. En toen opnieuw. Toen Corrie haar ontviel. Wat een onbegrepen wegen. Wat een stormen. Onze moeder. Zo zeiden jullie van de week. Onze moeder had niet een gemakkelijk leven. Nee, ze had een moeilijk leven. Ze had veel verdriet. Veel innerlijke onzekerheid ook. En nauwelijks een mogelijkheid om het te uiten en het te delen. En dan natuurlijk die storm die op 3 mei begon. Toen ze gevallen was. En een dag later in het ziekenhuis al dat fatale bericht ontving. We hebben het gezien, hoe aangrijpend. En we zien terug. Storm. Wel, zo was het met de discipelen. En dan ook dat nog. De discipelen meenden dat de Heer Jezus er niet van wist. Hij sliep. Hij was er gewoon niet. En dat maakte de nood nog ernstiger. De meester. Hij slaapt. Waar is God op wie ik bouwde en bij wie ik mijn zaak vertrouwde? Dan is de nood nog groter. Maar de discipelen, ze gaan de enig juiste weg. Ze gaan naar hem toe. Meester, bekommert het u niet dat we vergaan? Nou, dat gebed lijkt wel niet zo'n goede toon te hebben. En er zit iets van een verwijt in. Iets van, maar geeft u dan niet om ons? Maar toch. Ze gingen naar hem. Ze zochten hem op. En ze wisten, hij is de enige die ons redden kan. Meester. En daarin de erkenning dat hij de Almachtige was. Heere, meester, bekommert het u niet dat we vergaan. We zijn er ook getuigen van geweest. Van het roepen van jullie moeder. Misschien nauwelijks hoorbaar. Maar ze liet het toch wel merken. De Heere alleen is het die mij redden kan. Die mijn leven verlossen kan van het verderf. Zijn genade alleen. En zo is zij daarin ook tot een voorbeeld voor ons. Voor jullie. En voor u. En voor ons allemaal. Weten we van hem. Die de enige is die ons redden kan. Die ons helpen kan in alle nood en met name in die allergrootste nood. Want de dood is niet zomaar in ons leven binnengekomen. Maar de dood is in het spoor van de zonde ons leven binnengekomen. En dat is onze grootste nood. O God, verlos mij van mijn zondig bestaan. Red mijn leven, Heere. Wees mij genadig. Verzoen mijn schuld. O God, wees mij de zondaar genadig. Daarin wijst de boodschap vanmiddag. En daarin heen wijst ook de herinnering aan jullie moeder en oma. Maar nu is dit het geheim. Dit is het geheim bij de discipelen. Weet u, ze konden helemaal niet vergaan. De ene malen niet, ze dachten het wel, want ze zagen op de golven. Maar ze konden helemaal niet vergaan. U zegt, waarom niet? Omdat de Heere Jezus aan boord was. De vraag in ons leven is niet, is het stormachtig of is het niet stormachtig? Schudt ons leven schip of schudt het niet? Hoe belangrijk die vragen ook en hoe aangrijpend die werkelijkheid ook kan zijn. Maar de vraag is, de vraag die deze geschiedenis op ons hart legt vanmiddag, heel nadrukkelijk, straks, wanneer we aan de rand van het graf zullen staan. En dan doen we het allemaal, eerlijk waar, we doen het allemaal. We kijken allemaal naar beneden. Zoals de discipelen op de golven zagen. Maar ze hadden moeten bedenken. En zij hadden mogen bedenken. We kunnen helemaal niet vergaan. Want de Heere Jezus is in ons levensschip. En dat is de vraag die we vanmiddag aan elkaar meegeven. Dat is het onderwijs dat we vanmiddag ontvangen. En de Heere stelde ons heel eerlijk voor de spiegel van zijn woord. O, het kan zijn dat u of jij in moeilijke omstandigheden bent. Misschien hebt u ook wel een zwaar bericht ontvangen. En weet u er ook van dat er een ernstige ziekte onder je leden is. Aangrijpend, aangrijpend. Maar de vraag is hij in je schip? Is hij aanwezig in je levensschip? Dan kunnen de golven hoog gaan. En dan kan de vrees aangrijpend zijn. Maar als hij in je levensschip is, dan ook dit nog. Dan laat hij zich wekken. En dan staat hij op. En dan doet hij grote dingen. En dan is het maar één woord. Hij doet de storm bedaren. De golven zwijgen stil. En ook al gaat de storm nog voort, maar zelfs dan, met hem aan boord, zal mijn levensschip niet vergaan. Hij doet wonderen. Hij alleen. En als het nou zo is. Wel, de Heere Jezus, hij ziet zijn discipelen aan. En hij zegt, mijn lieve discipelen, wat ben je vreesachtig? Heb je geen geloof? Besef je dan niet dat ik er ben? En wie ik ben? Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Geloof je dat? Dat mag het geloof zijn. Dat mag de oefening van het geloof zijn van allen die hem kennen. Die hem leerde kennen, die ervan weten. Hij is bij mij aan boord gekomen. Dat is niet vanzelfsprekend. Je kunt niet net doen alsof dat wel zo is, je neemt het maar aan. Nee, je moet er wel van weten. Maar hij laat zich nog nodigen. Hij zegt, het nodig mij maar uit. Ik wil in je leven komen. Ik wil je leven vernieuwen. Ik wil het verlossen van het verderf. Ik wil je alles geven wat je nodig hebt. Kleinkinderen, jongens en meisjes, ook aan jullie, ook aan jullie. Je kunt het je wel voorstellen, als je op een schip zit dat zo en zo gaat. Hoe zal het moeten en je bent bang? Zo kan het in het leven ook zijn. Maar als hij er is, dan heb je niet te vrezen. Dit is een prachtig lied van Paul Gerhardt en vader Teun. Heeft er misschien wel wat bewerkingen op gemaakt en gespeeld. Beveel doe deinem wegen. Die wolken, lucht en winden. Wijst spoor en loop en baan. Zal ook wel wegen vinden waar langs mijn voet kan gaan. Dat geldt als hij een woord is. En die boodschap, die geldt vanmiddag. Zelfs nu we zien op de dood, spreekt hij over het leven. En hij zegt het. En hij breidt zijn armen uit. En hij zegt, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je zielen. Want, en het is zwaar, zo voelt het aan. Maar hij zegt, mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Wie kiest overdwaasde voor het leven, de dood? Nee toch. Amen. We zullen samen bidden en danken. Ootmoedig danken we u, Heere, voor deze boodschap, die zo eenvoudig is en tegelijkertijd zo moeilijk, waar een mens zijn worstelingen mee kan hebben. De dingen liggen ook niet vanzelfsprekend. Waar uw Heilige Geest werkt, Heere, daar sterft alle vanzelfsprekendheid. Daar zorgt u dat het een wonder zal zijn. Want wie bij u behoren door genade, leren leven van het wonder. Van het wonder dat u zich wegschenkt. Aan wie? Aan een zondaar. Aan een verloren mens. Die dreigt onder te gaan in de golven en de baren van zijn eigen verloren bestaan. En voor wie het leven ook niet altijd makkelijk is. Maar Heere, u wilt erbij komen. Uw naam is Immanuel. God met ons. Wat van ons vandaan nooit en te nimmer te verenigen valt, Heere. Een heilig God en een onheilig mensenkind. Dat verenigt u. Dat is uw liefste werk. Daar bent u voor gekomen, want u hebt het gezegd. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wilt u nu straks met ons meegaan, Heere, naar de begraafplaats? Geef dat we van u de kracht ontvangen. We danken u dat u Adrie hielp. Wilt u straks Ina ook helpen? En zo in alles ons gedenken. Zo zien we op tot u, Heere. We hebben u nodig. Voor tijd en voor eeuwigheid. Vandaag en morgen. En al onze dagen. Om Jezus wil. Amen. Het hijgend hert, die jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Hoop op God. Slaat ogen naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Wij zingen Psalm 42, de versen 1 en 3.
Kinderen, kleinkinderen, familie en aanwezigen, de tijd is nu aangebroken dat we mevrouw Stolk naar haar laatste rustplaats hier op aarde gaan begeleiden. Mag ik u dan verzoeken u in gereedheid te brengen voor het vertrek naar de begraafplaats, alvorens ik eerst de volgorde van de volgende namen heb afgelezen en we mevrouw Stolk hebben uitgedragen. De volgorde is als volgt. Als we naar de begraafplaats toe gaan, zal na de rouwauto de kinderen en kleinkinderen lopend volgen. Daarna 2 volgauto's. In de eerste volgauto nemen plaats mevrouw H.P. Warnaar en begeleiding, de heer en mevrouw van Hartingsveld. In de tweede volgauto de heer en mevrouw van der Wegen, dominee Kiefiet en ouderling De Bakker. Daarna aansluitend met eigen vervoer de familie, kerkenraad en overige belangstellenden. Als we van de begraafplaats terugkomen, gaan we allemaal met auto's. Mag ik u dan nu verzoeken op te staan van uw zitplaatsen?
Thank you. geachte familie en aanwezigen, geef nu het woord aan dominee Kiewiet.
Familie, vrienden, kinderen, lieve kleinkinderen, daar staan jullie dan, hier, plechtig, toch? Een begraafplaats lijkt wel een plaats waar je goed kunt zijn. Prachtig onderhouden, alles groeit en bloeit, keurig. Maar we voelen wel, je moet hier eigenlijk maar niet zijn. Want we deden het zojuist ook. We keken naar beneden. En nog eens zeg ik wat de Bijbel zegt. Stof zijn we. En tot stof zullen we terugkeren. Dat is de werkelijkheid van ons leven. Het leven dat wij gekozen hebben. Het leven voor zover dat van ons afhangt. Wat hebben we nog? Niets meer. Alles valt ons uit handen. Het leven, we moeten het achterlaten. En we zouden het met David kunnen zeggen. En nu, wat verwacht ik nog, o Heere? Wat is er nou nog voor hoop? Als dit nou het einde is, als het hier nou op uitloopt. En dat doet het. Dat doet het. Ons aller leven. Wij allemaal. Wij vliegen daarheen. En we zijn in een bepaald opzicht vandaag, op dit moment, nog nooit zo dicht bij ons eigen graf geweest als vandaag. Gisteren stonden we er verder vandaan dan vandaag. Welke hoop hebben we dan nog? Wat hebben we dan nog? Ik lees het getuigenis van Asaf. Het slot van Psalm 73. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart? Zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet, die ver van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afhoreert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Er blijft dus kennelijk nog wat over om de werken van de Heere te vertellen. Asaf. Hij zegt, wat heb ik nog? Wat ik heb? Ik heb de Heere. En naast de Heere hoef ik niets. Wie heb ik naast u in de hemel? Niks. Helemaal niets. Maar het hoeft ook niet. En daarom, naast u hoef ik ook niets op de aarde. Teruggebracht tot dat wat waarlijk echt waarde heeft. En dat is niet iets, maar dat is iemand. Dat heeft een naam. Het is de naam van hem, wiens naam de enige is, door wie wij moeten zalig worden. En niet alleen moeten zalig worden, maar door wie de Heere ook zalig maakt. Luister maar naar Asaf. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart? En hij weet dat zal eens gebeuren. En wij weten het ook vandaag. En we beseffen het op dit moment bij het open graf. Ooit zal ons hart bezwijken. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart? Dan houd ik de Heere over, zegt Asaf. Zo is God de rotssteen van mijn hart. En mijn deel, niet alleen in dit leven, maar ook na dit leven, tot in eeuwigheid. Maar als je de Heere nu niet hebt, als hij nu niet je deel is, als je het zonder hem moet stellen, we zijn het toch wel eens vanmiddag, dan heb je ook echt niets. Dan is dat ook het einde. Of moet ik het nog aangrijpender zeggen? dan resteert de dood. De eeuwige dood. Duisternis. Eeuwig buiten God. Maar mij aangaande, zegt Asaf, wat mij betreft, het is mij goed nabij God te zijn. Niet pas dan, maar hier al. Zelfs op een dag van rouw, als je bij het graf van je moeder staat. Dan ook, en dan juist, dan kan de Heere zo nabij zijn, dan geeft Hij je te verstaan. Heere, ik zie de dood, maar ik geloof het leven, want U bent de opstanding en het leven. Om al uw werken te vertellen, dan ga je van het kerkhof af en dan zeg je, ik heb er wat geleerd, ik heb er wat gezien, want ik zag niet alleen naar beneden, maar de Heere richtte mijn oog op Hem en ik zag Hem en Hij is de vertrooster in al mijn nood en al mijn zorg. Hij is het leven in mijn dood, Hij is het licht in mijn duisternis en Hij neemt mij op in zijn eeuwige heerlijkheid. Nu dan, zoek het leven opdat gij leeft. Van dat geloof doen we belijdenis. En we doen dat in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen. En we spreken het uit met de aloude apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Dan geef ik nu het woord aan Ina, die een woord van dank tot u zal richten.
Ja, graag. Beste familie, vrienden en belangstellenden. Aan het einde van deze begrafenisplechtigheid wil ik graag mede namens mijn broers een dankwoord uitspreken. Het doet ons goed u allen hier te zien. Wij willen een aantal mensen in het bijzonder bedanken. Allereerst diegenen die onze moeder in de afgelopen periode hebben verzorgd. Het verplegend personeel van afdeling intern B van het ziekenhuis in Dirksland. Dr. Dullemond. Het team en de vrijwilligers van Hospice Calando. En onze schoonzus Mechelien. We zijn onder de indruk van de liefdevolle manier waarop jullie onze moeder in de laatste weken van haar leven hebben begeleid. Ook willen wij Bart de Bakker hartelijk bedanken voor de vele pastorale bezoeken die door onze moeder bijzonder op prijs werden gesteld. Begrafenisondernemer Jaap van Wageningen, je hebt ons steeds met raad en daad terzijde gestaan. Niets was je te veel. Bedankt voor je kordate en respectvolle begeleiding in deze dagen van rouw. Dominee Jaap Kiewiet. Door de jarenlange band tussen onze families ontstond bij ons de wens dat jij de rouwdienst zou leiden. Bedankt dat je dit ook wilde doen. Het deed ons erg goed om in een gezamenlijk gesprek met elkaar terug te blikken op het leven van onze ouders. We hopen dat je voor veel mensen tot rijke zegen mag zijn door de bediening van Gods woord. Ook willen we onze dank uitspreken naar de kerkelijke gemeente, de christelijk gereformeerde kerk van Middelharnis, waar onze moeder vele jaren deel van heeft uitgemaakt. U stuurde een overweldigende hoeveelheid kaarten en brieven met bemoedigende woorden. We werden er stil van. Omdat wij, als de kinderen van uw zuster Stolk, verbonden zijn aan andere kerkverbanden, is dit voor ons ook een moment van afscheid. Wij zullen ons u herinneren als een warme en meelevende gemeente. Een speciaal woord van dank aan de buren van de secretaris Nijgstraat en de Molenstraat. Uw betrokkenheid, de boodschappen, het maaltje groente uit uw moestuin, het tuinonderhoud en het wekelijkse koffieuurtje met Joke Schipper, u allen betekende heel veel voor onze moeder. Ten slotte bedanken we ook onze families en schoonfamilies, onze vrienden, collega's en belangstellenden. Uw medeleven vandaag en in de achterliggende weken heeft ons heel goed gedaan. Ik dank u wel.
We zijn er nu gekomen aan het einde van deze droeve plechtigheid. Mag ik u dan allen verzoeken om met ons deze begraafplaats te verlaten en ons te willen volgen naar de kerk alwaar ouderling de Bakker deze droeve plechtigheid met schriftlezing en gebed hoopt af te sluiten. Daarna is er, zover u dat nog niet gedaan heeft, gelegenheid om de familie met dit verlies te condoleren. Dit kan voor in de kerk. Daarna wordt u een kop koffie aangeboden in de zaal van de kerk en waar er ook gelegenheid is om van elkander afscheid te nemen. Verder deel ik u nog mee dat de kinderen en kleinkinderen hier op deze plaats als laatste afscheid zullen nemen. Mag u als aanwezige verzoeken, nadat u afscheid hebt genomen, mij te willen volgen naar de uitgang van de begraafplaats, zodat we weer dadelijk in één stoet terug kunnen gaan naar de kerk.
Als we dan gekomen zijn aan het einde van deze rouwplechtigheid, willen we deze dag afsluiten met schriftlezing. En als schriftlezing lees ik, ziende op de toekomst, ook het laatste gedeelte wat ik met moeder mocht lezen in Calando. Dat is ook een boodschap voor jullie, voor de toekomst, als je niet naar de secretaris Nijgstraat kan, of als je denkt, het is voorbij. Dan hoop ik en wens ik van harte dat dit voor jullie bewaarheid mag worden en ook voor de verdere aanwezigen, een lied Hama'alot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel aan aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israël zal niet sluimeren noch slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing en laten we eindigen met dankgebed. Want Heere, zo past het toch ook aan het einde van deze rouwplachtigheid tot u te gaan. En uw naam te erkennen en dank te zeggen bij alle droefheid. Want Heere, zij die ons lief was, hebben we op het kerkhof achter moeten laten. En we zijn teruggekomen en de kinderen, ze zijn zonder ouderlijk huis. Heere, maar het leven roept en we moeten verder. En dan zeggen we u naam eerbiedig dank voor alles wat u in deze dag van droefheid gaf. Dat we met orde en eerbied moeder naar haar laatste rustplaats hier op aarde mochten brengen. Dat u de kracht hebt gegeven aan de kinderen om die taak te vervullen. Ook aan Adrie en Ina om een woord te spreken. Maar heren, we zeggen uw naam ook dank dat gij uw dienaar geholpen hebt het woord uit te dragen. Bovenal ook uw naam dank dat u in het rijk der natuur het nog zo wel hebt gemaakt dat alles met orde en stichting mocht geschieden. En heer, als we dan deze plaats verlaten, ga maar de kinderen. Heer, als dan het ouderlijk huis niet meer is, wees u een rots om in te wonen. Ja, heren, gij wilt alles zijn voor een arme zoon daar. En als we dan onze aardse vader kwijt zijn, heren, dan is daar een hemelse vader. Geef dat ze die mogen leren kennen. Dat is een vader voor tijd en eeuwigheid, die dagelijks op de uitkijk staat of arme verloren zondaren terugkomen tot hem. Heren, trek dan tot u, uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, en geef dat de vrezen van uw naam de harten van de kinderen en kleinkinderen mag vervullen. Heren, gedank ook aan de oude zuster van onze overleden zuster. Sterk ook haar in de avond van het leven. En in haar ook de schoonfamilie. Heren, dan laat het toch ook zien. Vele jaren zullen hen niet meer resten. Of ook voor hen moet die gang gemaakt worden. Geef dan dat het in de avond van het leven licht mag zijn. Gedank zo aan alle aanwezigen die op deze dag vrijnamen om zuster Stolk naar haar laatste plaats te brengen. Dat de overdenking van hen mag zijn. Eén onzer zal de volgende wezen. Bereid uw huis, want ook ik zal sterven. Heren, neem zo onze dank nog aan. Ga maar de nieder van ons. Geleid ons over de gevaarvolle wegen. Aanwees ons een rots om in te wonen. We vragen het u uit genade. Om Jezus wel alleen. Amen.